Nogmaals, goedemiddag broeders en zusters. Fijn dat wij als gezin in jullie midden mogen zijn. En dat ik in alle eenvoud hier een woord mag delen met jullie. Ik wil met jullie gaan naar Johannes 4 deze middag. Johannes 4 vers 1 tot en met 30. Waar bij mij boven staat de Samaritaanse vrouw. Johannes 4, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob, zijn zoon Jozef, gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zeide tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is, die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tegen hem, mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zeide tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tegen hem, mijn heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zeide tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide tegen hem, ik heb geen man. Jezus zeide tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zeide tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vader heeft op deze berg aangebeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tegen haar, vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zeide tegen haar, ik ben het die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u? Of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zeide tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Tot zover. Ik vind het prachtig dat er in het eerste versje, dat kun je zo snel overheen lezen, dat het begint met toen nu de Heere merkte. Dat is een heel mooi beeld dat je kan zien dat de Heer Jezus niet alleen mens was, maar ook God is. En dat God zich heeft geopenbaard in zijn Zoon. Dat is het wonder van het evangelie, dat Jezus 100% mens is en hij is 100% God. En soms kun je de nadruk te veel leggen dat Jezus 100% God is, En je kan soms te veel de nadruk leggen op dat Jezus 100% mens is. Maar juist in de beide, in de goede balans. Dat wij in Christus gaan zien wie God is. Want God is liefde. God is liefde. Dat openbaart hij in zijn Zoon, de Heer Jezus. En ik moest denken aan... Ik weet niet of ik dat de vorige keer hier ook gezegd heb. Maar als je in de schitterende natuur wandelt. En je bent ongetwijfeld misschien op vakantie geweest. Nou, Nederland is ook mooi. Wij zijn in Nederland geweest. Hoewel ik ook zeker vaak in het buitenland ben geweest. Omdat ik ook de bergen heb gezien. In Frankrijk en Zwitserland. Maar dan zie je ook in de prachtige almacht eigenlijk ook van God. In de bergen. In de vulkanen. Ook als je op televisie ziet. De vulkaanuitbarstingen. Maar ook de bliksem. De zee die buldert. Daar zie je de grootheid in van Gods kracht. En als je dan kijkt naar de bloemen. En ik ben eigenlijk best wel een liefhebber van bloemen. En van insecten. Om daarnaar te kijken. Van die prachtige vlinders in de tuin. Maar ook in de vlinders en in de bloemen. Daar zie je de schoonheid van God. Maar om God te leren kennen, wie hij is in zijn karakter, dan kunnen we hem niet leren kennen, dat kunnen wij niet kennen in de bergen, kunnen wij niet kennen in de natuur. Dan kunnen wij alleen hem leren kennen in een persoon, die God is. Die zich heeft geopenbaard in zijn Zoon, in de Heer Jezus. En daardoor leren wij God kennen, dat hij liefde is, genadevol is, barmhartig is. Dat zien we allemaal in de karaktereigenschappen terug van de Heer Jezus. We kunnen geweldig veel dingen zien in de natuur. Wat spreekt iets over God. Maar zijn karakter kunnen we daar niet in leren kennen. Daarvoor moest hij mens worden. En kwam hij naar deze wereld. Om zondaren zalig te maken. En dat is misschien goed dat ik dat alvast zeg. Dat we ook in dit hele stuk mogen lezen en mogen ontdekken. Dat de Samaritaanse vrouw niet zocht naar Jezus. Maar Jezus zocht naar de Samaritaanse vrouw. En toen nu de Heer Jezus... God in hem gehoord had dat de farizeeën erachter waren gekomen dat Jezus meer discipelen maakte dan Johannes. Zorgde hij ervoor dat hij wegging, want zijn tijd was nog niet gekomen. De farizeeën die zich ergerden aan de volgelingen, maar vooral aan de Heer Jezus zelf. Maar zijn tijd was nog niet gekomen om gekruisigd te worden. En hij ontweek deze discussie. Hij verliet Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan, hebben we gelezen in versje 4. En het is eigenlijk wonderlijk dat in Samaria, dat zijn de vijanden van de Joden. En Jezus is een Jood. Als mens is hij Jood. En deze Jezus, die gaat niet om Samaria heen, wat de Joden gewend waren, want ze wilden dat verachte volk niks mee te maken hebben. En normaal gingen zij niet de kortste route door Samaria heen, van Judea naar Galilea. Maar ze gingen er omheen. Omdat ze niks met dit volk te maken wilden hebben. En wie was nou dit volk? De Samaritanen. Dat was een volk dat uiteindelijk toen Israël weggevoerd werd door ballingschap. Dat ze weggevoerd werden naar Babel. De Joden die toen achtergebleven zijn. In dat gebied. Daar kwamen van liever allerlei heidenvolken wonen. En die heidenvolken hadden ook hun rituelen. En deze Joden kwam vermenging. Niet alleen in de huwelijken kwam de vermenging. Maar kwam ook op geestelijk gebied vermenging. Want deze mensen hadden ook een afgoden die zij aanbaden. En er was een vermenging van dit volk. Van de Samaritanen en de heidenen. Van de Joden dus en de heidenen. En dat volk wordt Samaria. De Samaritanen genoemd. Er was een haat, er was een strijd. Want zij aanbaden een vermengende God, zou je kunnen zeggen. Zij aanbaden niet de ware God die zij kenden. Maar de Heer Jezus, dat vind ik altijd prachtig. De Heer Jezus gaat niet om verachte mensen heen. Hij gaat er dwars doorheen. En hij zoekt en hij verlangt, ook vandaag, naar jouw hart. Want God is niet gericht op wat wij allemaal doen, of welke gaven wij hebben, hoewel die belangrijk zijn. Maar God is gericht op jouw hart, op een relatie. Hij verlangt dat wij hem leren kennen zoals hij is. God verlangt, dat is hetzelfde als in een man en een vrouw, of in een vriendschap. Dan verlang je elkaars hart toch te kennen. Dat is ware liefde, dat je elkaar gaat leren kennen, dat je elkaars hart gaat delen met elkaar. En dat je iets over hebt, ja alles over hebt voor diegene van wie je houdt. Hoeveel te meer de Heer Jezus, God zelf, die zijn Zoon gaf. En het is prachtig dat deze Heer Jezus, die gaat door Samaria. En hij komt dan uiteindelijk in vers 5, hij kwam dan bij de stadje in Samaria, Sychar genoemd, het stadje. Dicht bij het stuk grond dat Jacob, zijn zoon Jozef, gegeven had. Daar was een bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis. Ook hier zie je weer dat Jezus werkelijk ook 100% mens is. Ook Jezus is vermoeid geworden. Maar in heel zijn levenswandel is het zo geweldig om te zien dat Jezus, ondanks vermoeidheid, ondanks moeites waar hij doorheen is gegaan. En als er één is geweest die door veel moeites heen is gegaan, ja, tot gehoorzaam is geworden, tot aan de kruisdood, dan is het hij, de Zoon van God. Hij stierf voor jong en oud, voor de ganse mensheid. Voor de hele wereld is Jezus gekomen voor elke zondaar. En deze Jezus is 100% mens en werd ook gewoon vermoeid zoals jij en ik vermoeid kunnen raken. Maar hij zondigde niet. Hij zei niet van ik ben nu moe en nou heb ik even een momentje voor mezelf en kan ik gaan zondigen. Hij heeft nooit gezondigd. Hij is de mens, zijn zoon, met een hoofdletter. Hij is de zoon van God, in wie God zich heeft geopenbaard, God zelf. En deze Jezus, die gaat naar Samaria. Of Samaria. En hij gaat dan naar die vermoeide reis, van 3 tot 4 dagen onderweg. En hij was vermoeid geworden naar die reis. En hij gaat daar zitten bij een bron. En dan komt die vrouw uit Samaria. Hij komt water putten. En dan gaat Jezus een vraag aan haar stellen. Ik vind het mooi om ook te zien in het evangelie hoe Jezus vragen stelt aan mensen. En ook vandaag, ook vanmiddag, kan het zo zijn dat God door zijn woord tot jou ook een vraag stelt. Dat de Heer Jezus tot jou persoonlijk, wat niemand ziet aan de buitenkant, maar in jouw hart, jou een vraag stelt. En Jezus stelt deze vraag aan deze vrouw. Rondom het 6e uur. Dat was het heetst van de dag, om 12 uur, waar normaal gesproken niemand bij die put kwam. Alleen deze vrouw. Normaal ga je uiteindelijk niet in het heetst van de uur heen en weer lopen met zwaar water. Maar dat doe je 's morgens vroeg of 's avonds. Maar in elk geval niet deze middag. En deze vrouw die komt daar. En de Heer Jezus zegt dan tegen haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. En wat gaat zegt dan de Samaritaanse vrouw? Die zeiden tegen hem: hoe vraagt u die een Jood bent? Daar zie je het weer terugkomen. Dat eigenlijk verbaasd is. Hoe kan het dat een man een Samaritaanse vrouw aanspreekt: geef mij te drinken. Hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Er was dus een afkeer van deze volken. Van deze twee groepen mensen. En is het geweldig dat je hier al in kan zien. Dat Jezus ook vandaag het verachte zoekt. En ook vandaag, ook binnen de gemeente van Jezus Christus, zijn ook veel mensen die zich minder waardig voelen. Minder als een ander. Omdat ze misschien minder gaven zouden hebben. Dan wil ik je vandaag hopen door Gods genade uit die droom helpen. Het gaat niet om jouw gaven met een N. Maar het gaat om de gave, de Heilige Geest. Want dat gaat hij ook spreken, de Heer Jezus. Dat wij door de Heilige Geest leren roepen, Abba Vader. Dat wij door de Heilige Geest, die ons de dingen in ons hart openbaart, wie hij werkelijk is. Christus, de mensenzoon, heeft bemoeienis met een Samaritaanse vrouw. En dan gaat Jezus antwoorden. En hoe gaat hij haar antwoorden? Als hij zegt: hoe kan het dat u, die een Jood bent, mij te drinken vraagt? En dan gaat Jezus antwoorden, versje 10. Hij zeide tegen haar: als u de gave van God kende. Gave, niet gaven, wat wij allemaal krijgen van de Heer. Nee, de gave, het gaat om de persoon. Om de Heilige Geest, die de gaven uitdeelt. De gave van God kende en wist wie hij is, die tegen u zegt. Als ze zou weten dat dit Jezus was, de Messias, de Zoon van God. En wist wie hij is, die tegen u zegt: geef mij te drinken. Dan zou het andersom zijn. Dan zou zij hebben gezegd: geef mij van dat water. U zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. Wonderlijk dat Jezus eigenlijk op de antwoord wat zij geeft op de eerste vraag, gaat Jezus helemaal niet op in. Maar hij is alleen maar gehoorzaam wat de Vader tot hem zegt. En dat geeft hij door. En zo kan het ook zijn in ons persoonlijke leven. Dat wij mensen tegenkomen met allerlei vragen. En dat we soms geneigd zijn om alle antwoorden te willen gaan geven. Maar dat het van belang is dat wij deze gaven kennen. Wat mag ik doorgeven aan die persoon? Dat die bemoedigd wordt. Dat die geholpen wordt. Dat die opgeroepen wordt tot bekering. Opgeroepen wordt om opnieuw naar de Heer Jezus te gaan, naar het kruis. Om verlost te worden. Als u deze gaven gekend zou hebben. En dat gaat niet alleen over iemand die de Heer Jezus nog niet kent als zijn verlosser. Maar dat geldt ook voor u en mij. Wat een belofte als wij hem kennen. Dat we daar mogen vragen. En hij zal het ons geven. Hij heeft er wel eens over nagedacht. Want dat zegt Jezus hier. Ongelimiteerd. Als wij vragen om het levende water van binnenuit. Wat deze vrouw nog niet verstond, dat het daarover gaat. Dat Jezus haar duidelijk probeert te maken op een hoger level. Dat het niet gaat om een uiterlijk drinken wat we allemaal nodig hebben. Water is heerlijk, en zeker als het 30 graden is vandaag. Dat we water kunnen drinken, maar het gaat om het water van Gods geest in ons hart. Die opwelt, hebben we gelezen, als een bron. De vreugde, de blijdschap in de ziel, waar ieder mens ten diepste naar hongert, naar hunkert. En toen moest ik denken, afgelopen week, toen liep ik in de natuur. En ik ben thuis grootgebracht in de natuur, door mijn ouders. Vooral door mijn vader, door mijn broer, die 9 jaar ouder is dan mij. Die biologie gestudeerd. Dus wat deden wij vakantie? Wij liepen uren in de natuur. U zou misschien zeggen, dat is saai. Maar wij wisten het niet beter. Wij liepen uren in de natuur. En ik moet u eerlijk zeggen, ik heb daar altijd wel van genoten. En ik kijk er nu als rijk op terug. Wat ik meegekregen heb in mijn opvoeding van de natuur. De dingen die ik gewoon weet. Soms weet ik helemaal niet waarom ik ze weet, maar ik weet ze. Ik kan het ook soms niet eens uitleggen. Waarom ik weet dat beest is en dat beest is. Maar ik weet het, omdat het erin zit. En toen moest ik denken. En ik was met God aan het praten. Ik zeg, Heer God, wat bedoelt u als het gaat over u kennen in zijn wezen meer en meer? En toen zei God, eigenlijk heel eenvoudig, hoe komt het dat jij weet zoveel dingen van de natuur? En zijn licht mensen, begrijp me niet verkeerd, die veel meer weten dan ik. Maar ik heb best wel wat meegekregen van de natuur. Van de vogels, de bloemen, de planten, de insecten. En toen liet de Heer mij zien opnieuw, hoe leer ik de natuur kennen? Dat is dat ik omgang heb met de natuur. Dat ik bezig ben in een vogelboek om te kijken welk vogel het is. En er zijn vogels die op elkaar lijken. Ik vind het wel eens grappig als ik bij mensen optrek in de natuur. En dan hoor ik soms mensen zeggen van, die zien de groening ook aan als een mus. Of die zien alle vogels aan als een mus. Of alles is een kou, of ik noem maar wat. Of alles is een meeuw. Terwijl het heel veel soorten zijn. En dat vind ik wel helemaal niet erg, maar dan kan ik iets vertellen van, joh, dat is een andere soort, dan kun je hier en hier op letten. En toen zei de Heer, gewoon heel eenvoudig, als wij omgang hebben met de natuur, leer ik de natuur kennen. Dat is de grote vraag ook vandaag. Hebben wij omgang met God? Hoe leer ik God kennen? Als mijn hemelse Vader. Heb ik tijd? Neem ik tijd om Hem te zoeken? Ik vind het heerlijk om dat in de natuur te doen. Daar kan God doorheen spreken. Om stil te worden. Dat er niemand is. Dat je gewoon alleen bent. Alleen zijn met God. Als je dat gaat leren. In het begin denk je misschien het is heel eenzaam. Maar als je gaat leren met God te gaan wandelen. Dat kan ook gewoon in je studeerkamer zijn. Begrijp me niet verkeerd. Maar als je de Heere gaat zoeken. En net het woord tot je gaat nemen. En alle stemmen moeten zwijgen. En je staat open. Heer Jezus. Wat heb u vandaag tot mij te zeggen? Dat we tot stil komen, tot rust komen, om zijn stem te mogen verstaan. En in de natuur, toen ik al die jaren met mijn ouders optrok op vakantie ging, toen dacht ik, ja, ik had eigenlijk ook een gids in die tijd. Dat was mijn vader, een aardse gids. En als wij dan kinderen van de levende God mogen zijn, opnieuw geboren moeten zijn, om hem te mogen leren kennen, dan hebben wij ook een gids. De Heilige Geest. Die ons brengt tot in het Vaderhuis. De geest der waarheid. En heel vaak overal waar ik kom, in het land, kom ik vaak mensen tegen die mijn vader kennen. Mijn vader is leraar geweest. Die heeft 40 jaar lang in het onderwijs gezeten. En heel veel leerlingen kennen mijn vader, maar ik ken niet al die leerlingen natuurlijk. Maar er zijn er honderden of duizenden geweest in de afgelopen 40 jaar. Hij is al een aantal jaar met pensioen. En toen moest ik denken ook aan dit eenvoudige voorbeeld. Al die mensen, die duizenden mensen misschien, kunnen allemaal iets vertellen over mijn vader. Maar nog steeds heb ik het uit de tweede hand. Wat is de beste plek dat ik gemeenschap heb met mijn vader? Dat is daar waar hij woont. Daar waar ik van hart tot hart met hem kan spreken. En dit is het geheim dat God verlangt. Hij zegt in zijn woord dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest. Als wij beseffen door het horen van het woord. Als ik opnieuw geboren ben, dat de geest in mij woont. De geest die ons wil leiden. Je hebt ook zo'n prachtig lied in Johannes de Heer die erover gaat. Over de Heilige Geest. Die ook voor ons als gids is. Wees mijn gids in het barre land. Ik weet niet in welk lied het is, maar ergens in Johannes de Heer. Een gids, de Heilige Geest. En dat is de grote vraag ook vanmiddag. Voelt God zich thuis? In jouw hart? Wees gewoon eens eerlijk. Voelt God zich thuis in jouw hart? Als je naar het aardse kijkt, het verlangen dat jouw huisje, dat het een plek is waar jij je thuis voelt, toch? En alles waar jij niet blij van wordt, wil je de deur uit hebben. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Is die tempel schoon? Is die tempel klaar? Om steeds weer zijn stem te verstaan, op te zien naar de Heer Jezus. Want daar gaat het om. In de eeuwigheid, hier op aarde al, maar straks ook in de eeuwigheid. Het gaat om het Lam van God. Die moet verheerlijkt worden. Daar was ook de Heilige Geest gegeven, die het uit Jezus neemt, het ons verkondigt. Dus het is zeker van belang, ook al in dit leven, om de stem van Gods Geest te verstaan. Om te wandelen naar zijn wil. En dan mogen wij weten als kinderen van God, dat we steeds mogen bidden. Heere, geef mij van dat levende water. Dan mag ik weten dat hij het geeft. Als u mij gekend zal hebben, u zal het gevraagd hebben. Meer niet, heel eenvoudig. U zou levend water gegeven hebben. En dan gaat de vrouw antwoorden. De vrouw zeide tegen hem, vers 11. Mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob? Hieruit merken we op dat zij Jezus niet begrijpt. Zij denkt nog steeds aan het aardse niveau. Maar een mens bestaat uit een geest, uit een ziel en uit een lichaam. Maar de geest is ten opzichte van God dood door de zonde. Waardoor we ten diepste onze geest, wat Efeze 2 ons leert, onder de macht van het rijk van de duisternis staat. Ik zeg wel eens heel eenvoudig, als je hier een gedachte krijgt, hier, en je spreekt hem uit, een vloek of zo, noem maar even heel simpel iets, dan denken heel veel mensen denken dat ze dat zelf doen. Ja, jij wordt verantwoordelijk gehouden, want jij spreekt hem uit. Maar waar komt die vloek vandaan? Als we onder de macht van de duisternis zijn, dan zijn we in de klauwen van hem, zonder dat we het zelfs zien. Maar toen ik steeds meer ging ontdekken dat er een macht was die sterker was dan mij, en ging ontdekken in het woord dat er een macht is die daarbovenuit stijgt, zeg ik, Heer, dat moet er gebeuren. Ik moet opnieuw geboren worden. En dat is het verlangen van God van ons allemaal. Dat we opnieuw geboren worden, want God is geest. Dat we hem gaan leren kennen. En zij snapt het niet, want zij gaat heel eenvoudig op aardniveau vragen. Van ja, Heer, maar hoe kan dat nou? U heeft geen eens een emmer en de put is diep. En ik zie om me heen ook heel veel mensen die worstelen. Zo kunnen graven in zichzelf, aan die bodemloze put. Die nooit gevoed wordt door de dingen van de wereld. Ja, die kunnen we allemaal tot ons nemen. Al die dingen van de wereld die allemaal tijdelijk van belang zijn. In 2 Korinthe 4 leest Paulus, heel duidelijk zegt Paulus daar, dat de dingen die zichtbaar zijn met het natuurlijk oog, gaan allemaal voorbij. Maar de dingen die onzichtbaar zijn, die blijven bestaan. En het vraagt geloof. Heel eenvoudig geloof. De dingen in de dingen die onzichtbaar zijn. Want de dingen die zichtbaar zijn, ja, daar heb je geen geloof voor nodig, toch? God vraagt eenvoudig geloof. En deze vrouw, die zegt dan, je hebt ineens een emmer. En toen moest ik ook denken, hoe snel zijn we niet geneigd in ons persoonlijk leven. En steeds weer moet je dat woord laten werken, dat je in laten werken. Wij zijn zo snel geneigd als mensen. Religie zit ook zo diep, dat wij uit eigen kracht God proberen te dienen. En het is een onmogelijke zaak. En je wordt teleurgesteld. En je gaat de volgende keer zeggen, vandaag ga ik nog beter mijn best doen. En je komt nog teleurgestelder uit, want je redt het niet. Maar om stil te worden, gemeenschap te hebben met God. Dat hij zichzelf aan jou en mij in het hart wilt openbaren. Dat nieuwe leven. En dan zegt Jezus ook tegen haar, vers 13. Jezus antwoordde, zeide tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Nou, gewoon een eerlijke vraag aan jouw persoonlijk leven. Waar ben jij mee bezig door de week? Kijk, het is hier heerlijk om met elkaar de Heere te loven en te prijzen. Dat is geweldig. En het woord te openen, met elkaar te mogen bidden. Ik zeg altijd, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Maar in het dagelijks leven te wandelen met God. Want daar gaat het om. Dat we in het dagelijks leven van ons leven, op ons werk, in ons gezin, dat we wandelen onder de leiding van Gods geest. En doen wat hem welgevallig is. En van overwinning naar overwinning. Dat belooft God. Hij schenkt het ons om niet. Hij heeft zijn zoon immers gegeven. Dus waar voed jij je mee? Het kan de televisie zijn. Het moet je mobiel zijn. Tijdschriften zijn. Allemaal dingen waar je mee bezig kan zijn van deze wereld. Maar als wij geen honger hebben naar het woord van God, dan betekent dat wij gevuld zijn met andere dingen in ons leven. Kijk, als wij leeg worden van onszelf, dan krijgen we een verlangen. Dan kan God daar iets vullen. Ik heb een verlangen om te zoeken naar het woord van God. En als ik geen verlangen heb naar het woord van God, dan zeg ik, Heer, geef mij opnieuw het verlangen naar u. Geef mij dat verlangen van levend water. Jezus kwam niet om te veroordelen. Jezus kwam om zalig te maken. Jezus kwam om te redden. Jezus komt ook vandaag om jou te redden. Als je hem nog niet kent. Het natuurlijke water zul je weer dorst door krijgen, daar moet je weer naar terug. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, vers 14, zal een eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Dus ik ben ervan overtuigd, lieve broeders, lieve zusters, aan de hand van Gods woord, we moeten leven door het geloof. Maar God verlangt ook dat je er iets van gaat ervaren. Iets van gaat beleven. Een bron die opwelt vanuit het binnenste van ons hart. In Johannes 7 spreekt Jezus er ook over. Als wij honger en dorst hebben naar het woord, geloven zoals de schrift het zegt, stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien. Dat zijn geen druppeltjes, dat zijn stromen waar u en ik in mag delen. God verlangt dat wij hem aangrijpen. Dat we hem gaan steeds meer gaan zien. En God is ook hier aan deze Samaritaanse vrouw. Zichzelf stap voor stap, zichzelf aan openbaren. Het is wonderlijk hoe Jezus dat doet. Deze vrouw zocht Jezus niet. Jezus zocht deze vrouw. En hij verlangt dat haar ogen open gaan. Hij verlangt en hij gaat haar vertellen over die bron. En toch doet het haar iets, ondanks dat ze nog blind is geestelijk. Dat er iets in jouw binnenste moet gebeuren om de levende God te mogen leren kennen. Of als je hem al kent, dat je hem opnieuw mag ervaren. Dat hij niet ver weg is, maar dichtbij. Dat is toch heerlijk, of niet? Als je dat mag ervaren. Als ik naar mijn vader toe ga, dan is het toch normaal dat ik ook iets ervaart van zijn nabijheid. En je aardse vader, hoeveel te meer onze hemelse vader. Dat je iets mag gaan proeven van zijn rust, van zijn vrede, van zijn liefde, van zijn kracht, van zijn bevrijding. God wil niet dat wij gebonden zijn aan wat dan ook. Maar hij heeft alle macht overwonnen van het rijk van de duisternis. Jezus is overwinnaar, ook vandaag de dag. Tot in aller eeuwigheid. Jezus, de mensenzoon, als mens, die kan meevoelen met jou en mij. En wat zegt dan die vrouw? Vers 15. De vrouw zegt tegen hem, mijn Heer, geef mij dat water dan. Want het leek haar eigenlijk nog wel makkelijk. Hoeft ze niet meer terug naar die bron. Geef mijn Heer mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Ze ziet het nog niet helemaal, maar er is wel één ding veranderd, als je goed opgelet hebt. Zij noemt hem hier niet meer Jood. Ze noemt hem eerst Jood. En het tweede is dat ze hier hem mijn Heer noemt. Ze komt al dieper onder de indruk. Ze gaat iets proeven van het leven van God. Heb je wel eens voor het eerst of misschien vandaag opnieuw dat je iets geproefd hebt van het leven van God? Als je over de almacht nadenkt, over zijn liefde in zijn Zoon, de Heer Jezus bewezen. Die zichzelf letterlijk wil openbaren in jou en mij, in onze harten. Beleven wij hem ook in ons hart? Of zeggen we, ik weet het, maar het lijkt wel of er een steen op mijn hart zit. Ken je dat? Dat er een steen op je hart kan zitten dat je niks beleeft van God. Deze vrouw begreep het ook niet. Maar ze komt toch al een klein beetje onder de indruk, want ze zegt mijn Heer. En dan zegt hij in vers 16, Jezus zei er tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. Als je één bladzijde terugleest in 1 Johannes 2 vers 25, daar staat dat Jezus het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Jezus weet vandaag wat er in mijn en in uw hart is. Jezus kent ons door en door. Jezus is het licht. Jezus is de weg. Jezus is de waarheid. Jezus is het leven. En toch zegt hij, ondanks dat hij deze vrouw kent, die zegt tegen haar, ga heen. Maar dan laat hij het niet bij. Ga maar, zoek het maar uit. Nou, hij zegt nog meer. Hij zegt, ga heen, roep uw man en kom dan terug. Jezus nodigt uit. Maar daar komt hij. Uiteindelijk op de plek waar het hem op vast zit. Jezus wijst altijd aan op de plek in jou en mijn leven waar het op vast zit. Misschien wel vandaag ook voor jou. Dat hij gaat aanwijzen datgene. Dat er iets niet klopt in jouw leven wat tussen jou en God in staat. Gods geest overtuigt van zonde. De wereld overtuigt hij van zonde. Omdat hij niet wil dat ze verloren gaan. Maar hij wil dat ze komen tot hem om gered te worden, want daar draait het om. We weten niet hoe lang we nog leven. Wij werden pas ook opgeschrikt in de gemeente van iemand die zijn zware 51 jaar zat aan tafel. Niet ziek. Hij nam zijn tweede hap aan tafel met twee kinderen aan tafel. Met zijn vrouw. Hij voelde zich niet lekker worden. En het was over. Het is een zeer ernstige vraag. Ken jij Jezus? Zoals hij werkelijk is. Dat is geen sprookje. Maar ik heb het beleefd in mijn eigen leven. Dat Jezus werkelijk vrij maakt. En misschien zit je hier en dan zeg je, ik mag hem misschien wel kennen, weten, heel veel dingen weten. Maar je bent nog gebonden. Gebonden aan de zonde van pornografie. Gebonden aan de zonde van geld. Gebonden aan de roddel. Gebonden aan haat. Als je iemand niet mag, gebonden aan pijn en verdriet. Gebonden aan angst. En er zijn vele mensen om ons heen, ook in de gemeente van Jezus, gebonden. Maar Jezus maakt vrij. Waarlijk vrij. En weet u, bij deze vrouw, die hem niet kende, komt juist Jezus. En hij zegt, ga naar huis, haal je man. Hij kende haar al lang. Hij wist al lang wat er ging gebeuren. Hij wijst zelf aan, hij zegt niet slecht, hij veroordeelt die vrouw niet, hij vraagt alleen maar een vraag. Jezus is niet gekomen om te veroordelen, maar om zalig te maken. Dat het realiteit wordt in jou en mijn leven, voor het eerst of opnieuw, al de dagen van ons leven. Want die vrouw, die antwoordt en zegt tegen hem, vers 17, ik heb geen man. En Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Dus heeft naar waarheid dat gezegd, want 5 mannen hebt u gehad, vers 18. En die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. Ook hier zien we dus weer heel duidelijk dat samenwonen niet bijbels is. Deze man die u hebt, is uw man niet. Want 5 mannen heeft u getrouwd. Die andere vrouw was getrouwd, die is nou overleden, of wat ook gebeurd was. Ze was er in ieder geval mee getrouwd, maar deze man was haar man niet. Ze woonden ermee samen. Veroordeelt Jezus haar? Als u overtuigd wordt dat er iets tussen u en God in staat, dan veroordeelt Jezus niet. Maar hij vraagt wel 1 ding van u. Kom een stapje dichterbij. Hij zegt, ga heen en kom terug. Dat is nodig in ons leven. Als we hier gekomen zijn en we zingen. En we kunnen het uiterlijk kunnen we zingen. En dat is ook geweldig. Daar ben ik ook absoluut niet op tegen. Begrijp me niet verkeerd. Maar als ik hier kom om te zingen, de Heer te loven en te prijzen. Maar mijn hart is niet recht ten opzichte van hem. Dan leef je in een levensgevaarlijke situatie. God vraagt om de zonde van ons leven op te ruimen. En weet u, veel mensen wachten op de kracht van God en dan ga ik pas iets doen. Dat is een grote leugen. God vraagt om te komen in het licht. Een stapje dichterbij te komen. Durf je dat? Vandaag? Dat is een belangrijke vraag in jouw leven. Als je iets wil ervaren van die bron van Christus, die vrede is, die liefde is, dan roept God je vandaag op. Verberg je niet. Ook de boze geesten weten dat. Die zijn altijd bezig om mensen maar in de tang te houden. En angst te houden om niet tot het licht te komen. En ik heb het in mijn eigen leven echt zeer zwaar moeten ondervinden. Met bevende knieën. Met zweet in mijn handen. Dat ik mijn zonde moest gaan beleiden. Ja, tegen God durven we het vaak wel op een zolderkamer. Maar waar iemand bij is. Om vrij te komen. Waarlijk vrij. Lees het maar na in 1 Johannes 2. Als jij zegt. Misschien is het goed dat ik het voorlees. In 1 Johannes 2 daar staat. Sorry, 1 Johannes 1, vers 5. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. In God is geen duisternis. We hebben gelezen dat Jezus alles weet van ons allemaal. Hij kent jouw mijn hart, hij kent mijn hart, hij weet alles. Hij kent jouw pijn, hij kent jouw verdriet, hij kent jouw worsteling, hij kent jouw zonde. Als wij zeggen dat wij gemeenschap hebben met hem hebben... en wij toch in de duisternis wandelen, dus in de zonde blijven, dan liegen wij. Zie dat? En doen de waarheid niet. Als jij zegt, ik ben een kind van God, en we zingen halleluja en we prijzen de Heer, maar je weet, je staat niet recht tegenover God. Dan heeft God niets aan jouw gebed. Heeft God niets aan jou gezang? Wilt hij jou veroordelen? Nee. Maar er komt een muur omdat God heilig is. God is heilig. En deze wereld is onheilig. En daarom vraagt God in de gemeente een apart gezet volk wat heilig is. Als wij dan zeggen in het licht te zijn, maar we houden zonde vast, dan liegen wij dus. Nou, wat wil je nou? Wil je liegen of wil je de waarheid doen? Ik wilde de waarheid doen, maar één ding kostte het mij. Dat ik met eerbied gesproken, hoe zeggen ze dat netjes, met de billen bloot moest. In het licht moest komen. Maar als wij in het licht wandelen, als we hem zoeken en wandelen in het licht van God, zoals hij in het licht is die alle dingen weet, hebben wij gemeenschap, dan pas hebben wij gemeenschap met elkaar. Heel veel kunnen we zeggen, we hebben zo heerlijk gemeenschap. Ja, dat is geweldig, hou ik ook van, begrijp me niet verkeerd. Maar vergeet niet, als jij een zonde vasthoudt in jouw leven, dan is dat voor jouw persoonlijk leven een belemmering dat je de vreugde niet ervaart. Hoewel je het wel weet. Dat is het meest erge, het weten, maar het niet ervaren. Ken je dat? Maar we krijgen pas gemeenschap met elkaar als we de liefde van Jezus gaan zien, dat ik mag komen in het licht. Dan moet ik komen in dat licht van God. En dan is het bloed van Jezus Christus zijn Zoon. Dat reinigt ons dan van alle zonden. Dan mag ik weten, het bloed van het Lam is werkelijk gekomen. De Heer Jezus is werkelijk gekomen om mijn zonde te sterven aan het kruis van Golgotha. Maar mijn gemeenschap wordt met hem doorbroken als ik opnieuw de zonde ga vastgrijpen. En vergeet dan niet dat het heel ernstig eigenlijk is ook voor de gemeente van Jezus. Je kunt niet vrij blijven het zondigen, want mijn zonde rekent God ook de gemeente toe. God ziet ons aan als één, zegt Paulus, als één lichaam, waarvan hij het hoofd is. Dus jouw zonde krijgen de anderen ook mee, worden de anderen ook mee besmeurd. Maar het wonder is juist in de gemeente van Jezus, dat we moeten leren om onszelf ook te verloochenen. En dan zoek je een broeder of een zuster op. Dan wil ik je oproepen vandaag om te kiezen. Zoek een broeder, zoek een zuster op. En dat je, als er iets is in jouw leven, dat het weggaat. En dat die vrede opnieuw jouw hart kan vervullen. Die bron. Want Christus heeft al voldaan. Hij kwam niet om ons te veroordelen, maar hij kwam om het leven te geven. En dat in alle overvloed. Dus laten wij volkomen in het licht komen, zoals deze vrouw. Want zij deed de waarheid wel. Zij deed de waarheid wel. Zij kwam in het licht. Want de vrouw zegt heel duidelijk hier. Zij antwoordde heel eerlijk. Ik heb geen man, zegt ze tegen haar. Dat was het probleem. Ik heb geen man. Ze woonden samen. Want 5 mannen hebt u gehad. En dat u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. Zij deed een stap in het licht. In de waarheid. Dat is de weg tot bevrijding. En het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. En ik weet uit de ervaring dat de duivel er altijd bezig op uit is om het niet te doen. En alle jaarmaars die maar komen. Maar ik wil vandaag oproepen. Dat alle jaarmaars, dat we die doorbreken. Christus heeft voldaan. Satan heeft geen recht op de mensheid. Christus is aan het kruis gestorven voor de ganse wereld. Voor de zonde van de ganse wereld. Lees het maar na in 1 Johannes 2. Hij is gekomen voor de zonde van de ganse wereld. Dus voor u en mij ook. Wat een bevrijding. Maar het kan wel heel erg angstig voelen of in het licht komen. Oeh, wat zou die gaan zeggen? Maar Jezus stuurt haar niet weg. Maar hij zegt, kom terug. Zij moest komen. Ben je ook vandaag bereid om terug te komen? Terug te komen bij Jezus? En dan zie je, als wij de waarheid gaan doen, dat Gods geest meer gaat openbaren. Die bron in ons hart. Want wat gaat er gebeuren? Eerst noemden ze hem Jood. Toen noemden ze hem mijn Heer. En wat zegt ze nu, nadat ze in het licht is gekomen, zegt ze, ik zie dat u een profeet bent. Er gaat meer licht komen. Ze krijgt meer indruk voor deze Jezus die waarlijk vrij maakt. En dan gaat ze zeggen, onze vader hebben op deze berg aangebeden. En bij u zegt men, dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Ik vind het geweldig. Het was alsof, even ook toen ik hierheen reed, ik dacht van ja, kom mijn eigen bekering ook even terug. Toen ik toch geloof kwam 13 jaar geleden. Dat in het licht van hem, van Gods geest, al mijn zonden besmeurd, aangeklaagd door Satan. En dat licht mocht komen, tegelijkertijd naar de genade zag van Jezus. Hij kende mij al, maar hij wilde dat ik het erkende, dat mijn zonde, welke zonde ik had gedaan. Bij namen noemen. Heel veel mensen blijden in het algemeen hun zonde, maar God roept het bij zijn naam. Hij kent jouw hart. Hij weet wat jij gedaan hebt, al is het 10, 20, 30, 40 jaar geleden. Er is herstel mogelijk in jouw ziel. Denk maar ook aan Jacob. Jacob zei tegen zijn vader, toen zegt hij, ik ben Esau. En hij zondigde daarmee, want hij loog. Hij deed de waarheid niet. Met alle gevolgen van dien. Angst, problemen met zijn broer, vluchten. En dan komt hij daar in het gevecht met God, bij Peniel. En wat is wat God dan vraagt? Hij stelde ook een vraag, ook aan Jacob. Net zoals hij hier vroeg, ga naar huis en haal je man. Hij vroeg een vraag. Roep je man en kom hier. En wat zeg je dan tegen Jacob? Hij wilde één ding weten. Hij had gelogen, hij had gezegd, mijn naam is Esau. En dan moet je maar eens lezen, in Genesis 5, 4, ik weet even niet, tussen de 30 en de 35 geloof ik. Daar zit ik het meest veilig. Maar ergens, dan zie je, dat vind ik zo mooi, dan zegt God tegen Jacob, terwijl God alles al weet. En zegt hij, wat is je naam? Wat is je naam? En zo roept hij ook vandaag jou, wat is jouw naam? En Jacob moest herkennen. Mijn naam is Jacob, geen Esau, maar bedrieger. Hij moest in het licht komen als bedrieger. En daar was God, en wat zegt hij? Jacob overwon. Waarom won over Jacob? Hij kwam in het licht. Wie wil jij zijn? Overwinnaar of verliezer en naar huis zonder vrede. God wil vandaag vrede met ons allemaal, gemeenschap, door het bloed van zijn zoon. Als wij komen in het licht van hem, dan moet ik gaan herkennen, Heer Jezus. Ik heb iets gedaan wat niet naar uw wil was. Maar er is vergeving door het bloed van het lam. Zoals ik al zei, die man van 51 jaar. En één keer weg. Gelukkig hoef ik niet te oordelen over zijn leven. Maar dat is wel de grote vraag. Is jouw leven compleet? Ben je klaar? Ben je klaar om hem te ontmoeten? En je kunt zeggen, ik heb Jezus aangenomen, dat is geweldig. Maar hij wil dat het recht is. Maak recht jouw leven. Later zie je dat ook bij Petrus. Hij verloochent Jezus 3 keer. En wat vraag je dan 3 keer? Hij weet het toch al lang, wat er in zijn hart is. En toch vraagt hij 3 keer aan Petrus. Heb gij mij lief? En Petrus moet 3 keer herstellen wat hij fout heeft gedaan. En vanaf die tijd wordt hij weer discipel genoemd. Want Jezus noemt er heel duidelijk. Hij noemt alle discipelen behalve één. En hij noemt Petrus bij zijn naam. Maar toen hij hersteld werd... In zijn oude positie, toen noemde hij hem weer een discipel. Wie ben jij? Een discipel? Een volgeling van Jezus? Wil je in het licht komen? Wil je dat stapje doen wat God van ons vraagt? Die vrouw had ook haar mond kunnen houden, naar huis kunnen gaan. Denken, ja, dit gaat me te ver. Dit mag je niet weten. Had ze niets geproefd van de vrede van God. Of misschien aan de buitenkant een beetje nat geworden. Dat je denkt van ja, het was heerlijk, maar je hebt niet de nieuwste bekeerd. Ze had het naar waarheid gezegd. En zoals ik zei toen ik hierheen reed, moest ik dat denken toen ik tot geloof kwam. Dat in het licht van hem zag ik mijn zonde, maar in het licht van hem zag ik ook zijn onmetelijke genade. Genade. Jezus begint met genade. In Gods zoon zien wij volle genade en waarheid. Want hij gaf genade, maar hij wijst ook de vinger aan waar het op vast zit. Hij is vol van genade. Hij is vol van waarheid. En wat gebeurde er toen ook in mijn leven? Dat ook in mijn leven het kwam dat ik hem ging aanbidden. Dat ik in dank dat er het bron in mij boven kwam. Ken je dat? En dat je niets anders meer wilde doen dan hem loven en prijzen. Ik heb het voor me hier wel eens eerder gezegd dat ik huppelend door de kamer ging. En zo is het ook deze vrouw haar kruik liet staan. Zo liet ik mijn eigen, toen was het nog mijn vriendin staan. Ik zag haar even niet meer dan één iemand, dat was Jezus. En ik zal u zeggen, als je vrouw op de eerste plaats staat, op de tweede plaats heeft ze een betere plek dan vroeger op de eerste. Als je Christus mag kennen als je verlosser. Die waarlijk vrij maakt van alles wat niet deugt aan jou en mij. Maar ik moet er wel mee in het licht komen. Dat maakt vrij. Als jij worstelt met angst. Dan vraagt de Heer Jezus niet om nou naar huis te gaan en te duimen of het een keer goed mag komen. Maar hij zegt, ga het erkennen. Kom naar voren. Kom het in het licht brengen. Kom tot Jezus. Om het te belijden. Ik heb vele malen ook daar in mijn eigen leven het beleefd. Weer opnieuw in de leugens gebonden werd. Dat ik terug moest. In de stilte. En dat God gaat spreken. Ik zie dat u een profeet bent. En dan gaat ze het hebben over aanbidding. Dan gaan we hem in aanbidden in geest en waarheid. En dat is zo van belang. Wij kunnen God alleen maar kennen in de geest. God is geest. Dus als ik niet opnieuw geboren word, ben ik net als die Samaritaanse vrouw. Die gaat het niet begrijpen. Waar hebben ze het toch over, die christenen? Ken je dat, die mensen die je zo aankijken? Ja, het werkt voor jou wel, maar voor mij niet. Of ze zeggen, net als die Samaritaanse vrouw, bent u soms meer dan Jacob? Dan krijg je dat ook nog. Dan heb je zo'n liefde voor die persoon in je hart. Want je weet als hij Jezus zou kennen. En dan zegt hij, ben jij soms meer? Denk je dat jij meer mee, joh? Dat jij de God bent en jij wordt gered en ik niet. Heb ik ook meegemaakt met mensen die dat zeiden. Die vonden het hoogmoedig, want jij gaat vertellen, jij bent gered. En dan zou ik verloren gaan. Dat was ook bij deze vrouw zo. Maar als we Christus gaan kennen in zijn volheid. Want daar komt het op aan. Dan kunnen we werkelijk hem aanbidden. In geest en in waarheid. Dat is ook dat Jezus ook tot ons zegt vandaag. Vers 23, maar de tijd komt en is nu. Dat ware aanbidders de Vader zullen aanbidden. In geest en waarheid. Want de Vader zoekt. Zie je dat? Wat zoekt hij nou? Jouw gaven? Gaven? Is niet onbelangrijk. Wat jij kan. Allemaal ook in het dagelijks leven. Levi. Even. Wat zoekt hij? Hij zoekt aanbidders die hem aanbidden. In geest en waarheid. Kun je hem vandaag aanbidden in geest? Dat is een bron hoor, die stopt niet meer. Dat is een eeuwig leven. Dat is niet een... Heel vaak dacht ik vroeger, eeuwig leven is na de dood, dan begint maar een eeuwig leven. Maar eeuwig leven is de kracht van God. In de mens. In de gelovigen. God heeft verkozen om zichzelf zo te vernederen dat hij mens werd. En dat nu dat hij naar de hemel is gegaan, de geest heeft uitgestort met Pinksteren. En dat de geest van God in de gelovigen komt wonen. Dan mag ik daar ook iets van gaan beleven. Het is immers de geest van God. God sprak aan het wassen. Die kracht komt in ons, zegt Paulus. Maar die uiterlijke mens, om in dat licht te komen, die moet verbroken worden. God is juist degene, als je dat komt tot dat licht, ook bij die vrouw. Toen ze dat ging erkennen, ging ze ontdekken, wauw, wat is dit? Geen veroordeling, hij stierf voor mij. En er komt een bron omhoog, dat wij hem gaan aanbidden. In dankbaarheid voor wie hij is. Die bron, die mag ik ook vandaag omvragen. Want als je hem kent, je vraagt het en hij geeft het. Maar als je de vinger op de zere plek legt, joh, ik kan het op dit moment niet. Omdat hij bedroefd is, dan moet ik in dat licht komen tot hem. Dus God vraagt ook iets van ons. Dat is om in dat licht te komen. En heel veel mensen hebben vaak moeite, want God moet het eerst doen. En weet je, een heel mooi voorbeeld. Tegenwoordig heb je allemaal van die elektrische fietsen. Die zie je steeds meer. En die elektrische fiets, als die stilstaat, doet hij niks. Die motor doet ook niks. Maar wat gebeurt er? Als je gaat trappen, dan in één keer krijg je een ondersteuning. God vraagt om te wandelen in het licht. Als we in het licht gaan wandelen, gaan we ontdekken dat Gods geest daarin meekomt. Als we in de waarheid wandelen, komt Gods geest daarin mee. Elke duivelse macht is overwonnen aan het kruis. Elke zonde is overwonnen aan het kruis. Alleen de vraag is wel, geloof jij wat Jezus zegt in zijn woord? Als je in het licht wandelt, reinigt het bloed van Jezus. Voortdurend reinigt dat. Zelfs al liggen wij te slapen. Want ook jouw bloed in het menselijke lichaam gaat door. Geeft leven, hè? En dat heeft ook alles met zuurstof te maken. Hè? Bloed en zuurstof, ik ben geen herkenner daarin. Maar in elk geval heeft dat bloed en het zuurstof, je zou kunnen zeggen, de pneuma, het bloed en de geest gaan altijd samen. Dat hebben we nodig. Ook vandaag de dag en ook in onze slaap gaat dat door. Maar God vraagt, dat is een belangrijk iets. Ben jij opnieuw geboren? Kun jij vandaag sterven en staan voor een levende God? En als je zegt, ja, ik ben opnieuw geboren. Maar ik ben gebonden aan angsten. Ik worstel met pornografie. Ik worstel met angst. Ik worstel met wat dan ook in jouw leven. Kan ik je vertellen, er is volkomen verlossing vandaag. Ik mag u vrijmoedig verkondigen. Dat Jezus de weg is. De waarheid en het leven. Denkt u dat hij een halve overwinning heeft behaald? Christus heeft volkomen voldaan aan het kruis van Golgotha. Deze vrouw werd niet veroordeeld. En wat gaat er dan gebeuren als ze in het licht komt? Dan komt er uiteindelijk, wordt het een opbouw. Eerst een Jood, toen mijn Heer. Toen noemen ze een profeet. En uiteindelijk gaat ze noemen, is dit niet de Christus? Ze gaat het Christus noemen. Jezus, daar moet het om gaan in jou en mijn leven. En als hij niet bron, niet spuit, dan wil God dat vandaag doen. Dan zit er misschien iets bij jou. Je hoeft niet te graven, vraag het eenvoudig aan de Heer. En ook de duivel, die dramgeest, die moet je ook wederstaan. In de naam van Jezus. Als jij je zonde in het licht hebt gebracht, hoef je niet te laten veroordelen. Weg met de zalen. Hij is al verslagen aan het kruis. Maar dan mag ik komen. Vandaag. In het volle licht. Wat is je naam? Zei hij tegen Jacob. Tegen Petrus zei hij. Heb je mij lief? Tegen de Samaritaanse vrouw. Heeft hij verschillende vragen gesteld. En als eind zei hij. Ga heen. En kom weer terug. Ik wil je vandaag, op dit moment, vragen. Als je overtuigd bent in jouw leven, dat je worstelt of iets wat steeds terugkomt. Dat je denkt, daar kan ik nooit overwinning over halen. Dan wil ik vanaf hier verkondigen. Dat Jezus dat volkomen heeft voldaan aan het kruis. Als je het in het licht brengt, het bloed van Jezus reinigt direct. Wat Satan daarna nog zegt, dan moet hij weten, hij is verslagen. Maar je krijgt autoriteit over het rijk van de duisternis als je in het licht wandelt. En dan kun je het verschil gaan maken, want deze Samaritaanse vrouw, waar Jezus zich uiteindelijk aan openbaart, vers 26, Jezus zei er tegen haar, ik ben het die met u spreekt. Ik ben echt van overtuigd dat vele malen in mijn oude leven, dat God tot mij sprak, maar ik hoorde het niet. Want er was een muur van zonde tussen. En toch zocht God mij. En velen van jullie, met zijn liefde. En het ging soort branden. Het ging een verlangen, ken je dat? Ik weet het in mijn eigen leven ook. Heel lang duurde dat. Maar het was steeds meer een verlangen. Want je wist, ik wist van mezelf, ik ben gebonden aan zoveel dingen. Wat een heerlijkheid dat ik dat mag weten. Dat ik niets meer hoef te zijn, mezelf niet hoef op te knappen. Maar mag komen zoals ik ben. Maar niet mag blijven zoals ik ben. En dat we de plaats gaan innemen in de gemeente zoals God het bedoeld heeft. Schouder aan schouder. Want dan gaat die ander ook minder snel vallen. Snap je dat? Als je schouder aan schouder staat, dan gaat die ander minder snel vallen. Wandel met elkaar in het licht. En de Heer Jezus gaat zich steeds meer openbaren in de gemeente van Jezus Christus. Hij wil alles geven wat wij nodig hebben. Hij gaat zich steeds weer openbaren, steeds weer een nieuw lichtpunt. Waardoor de engelen zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. En ik geloof ook dat God door zijn geest dat in ons hart opwelt. God is heilig, dus hij maakt u en mij heilig. Maar ik moet wel trappen. Dan ga ik het ook ervaren, gaan wandelen. Gaan doen wat hij van jou en mij vraagt. En wat gaat er nou gebeuren? Deze Samaritaanse vrouw ging naar huis. In vers 39 hebben we net niet gelezen. Die gaat naar huis, is overtuigd dat dit de Christus is. En wat gaat er nou gebeuren? Gaat ze terug naar de Samaritanen, vele van de Samaritanen. Uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Getuigen. Dus door haar getuigenis kwamen vele anderen tot geloof. Als ik in het licht had komen, toen ik dacht, hoe moet dat? Wat ging God doen? Ik kreeg een gebedslaars van mijn vrienden, dat ze tot geloof gingen komen. Want God zoekt ware aanbidders. En het is in waarheid als ik bid voor mensen, want God wil niet dat mensen verloren gaan. Dan bid ik naar waarheid, dan bid ik naar recht. Als je recht staat tegenover de Heere God, de zonde is weggedaan. En natuurlijk kunnen we nog struikelen in zonde. Dan mag ik het opnieuw belijden voor de Heer. Er is dat bloed van Jezus wat reinigt. En die vrouw die getuigde. En nou weet ik uit eigen ervaring hoe moeilijk dat kan zijn. Dan kom je tot geloof. Wat moet ik die ander gaan vertellen? Ik weet alleen maar dat ik, zoals de blind geboren. Wat zei die? Die zei heel eenvoudig. Ik weet één ding zeker. Ik was blind, maar ik ben nu ziende. Meer zei hij niet. Dat was zijn getuigenis. Zo begon het. Ook in mijn eigen leven. En ik krijg het verlangen, steeds weer honger naar die bron. En dan gaan we steeds meer van hem mogen leren kennen wie hij is. En dan gaat God jou helpen. En al die moeilijkheden in ons leven zal God meewerken ten goede. Want ik ervaar het ook. De moeilijkheden van het leven, de strijd die je kan hebben. Of met een broeder of zelfs met een zuster. Gebruikt God om ons steeds meer te vormen naar zijn beeld. En als het dan zo doorgaat, die vrouw, dan gaan ze op een gegeven moment zeggen, het laatste versje. Ze zeiden tegen de vrouw, vers 42, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. De Christus. En met alle eerbied vandaag geloof ik dat Gods verlangen is. Dat hij die bron in jouw hart doet opwellen. En daar wil ik eigenlijk heel eenvoudig een moment nemen. Van gebed. Wat is jouw naam? God stuurt je van deze keer. Je kan naar huis toe gaan. God stuurt mij weg, want ik heb iets fouts gedaan. Nee, hij zegt kom terug. Kom vandaag. En ik wil eigenlijk heel eenvoudig gebed geven. Ik weet nog heel goed in mijn eigen leven. De vijand is erop uit. Die wil niet dat wij bidden. Want hij weet als we gaan bidden, dan gaan de machten van de hel verbroken worden. De machten van de hel moeten wijken voor de Zoon van God. En ik weet nog ooit dat ik in Veenendaal in de dienst zat. Er werd de oproep gedaan om gebed. En alles schierde van binnen dat ik het niet dorst. En alles schierde van binnen dat ik het wel wilde. Naar wie luister jij? Ja, wat zou die ander vinden? Daar moest ik doorheen. Doorheen.
God vraagt, wat is je naam? Kies er vandaag voor. Als er iets is in jouw leven wat niet in orde is met God, dan is daar een mogelijkheid om het op te ruimen. En als je zegt, van, ja, dat is niet gepast in de dienst, zijn hier ook kinderen dat we dingen moeten beleiden. Dan wil ik je uitnodigen ook na de samenkomst. Zoek dan een broeder of een zuster op, ik ben ook bereid. Maar God verlangt herleving. God verlangt herleving. En wij kunnen verlangen in de gemeente naar herleving. En dat is heel goed verlangen. Maar tegelijkertijd begint herleving bij jou. Deze Samaritaanse vrouw, die had het begrepen. Die had niet weggerend. Die ging in het licht staan. En durf jij die stap te zetten in het licht? Het kies ervoor om in het licht te gaan. Zeg ja tegen Christus en nee tegen Satan. Satan wilde dat jij je leven lang in gebondenheid moet leven. Of een religie moet leven. Of wat jou overgeleverd is van de vaderen. Zo is ook bij die Samaritaanse vrouw. Zij heeft het over onze vader aanbidden. Daar op die berg, de afgoden. Hoeveel is er niet traditie overgeleverd, maar niet volgens de schrift? God vraagt om een keuze. Dat ik zeg, ja, Heer, naar waarheid. Heer, mijn gevoel zegt dit. Maar ik ben mijn hand op het woord van God. Daar u wil ik volgen. En je zult gaan ontdekken dat Jezus waarlijk vrijmaakt. Kies dan heden, vandaag, opnieuw voor het eerst. Opdat je met vrede en vervuld met de Heilige Geest naar huis kan gaan. En drink dan van het water. En vraag het dan ook deze middag. Ik wou zeggen morgen. Dat zit in mijn hoofd. We moeten vernieuwd worden in ons denken. Vraag het aan hem in versje 10. Als je wist wie hij is, vraag het eenvoudig. Hij schenkt het je vandaag. Hoe? Door het geloof eenvoudig. Hem te omarmen. Mijn heiland. Jullie heiland. Onze verlosser. Jezus, de Zoon van God. Laten we een moment nemen van gebed.